Ik hoop dat ik een beetje versterkt word. Ik vergeef jullie dat jullie niet vanmiddag een gezamenlijke maaltijd hebben na de dienst. Maar over een week. En dat Kees het voorrecht ten deel valt om met jullie mee te eten. Maar volgende keer wellicht beter. Ja. Ik wil een paar versen met jullie lezen, een paar tekstgedeelten. En het is vandaag Israëlzondag. Dat is trouwens een gewoonte die al volgens mij vanaf eind jaren 40 in de 20e eeuw, al kort na de oprichting van de staat Israël, is dat al gekomen in de kerken in Nederland. Dus dat is een hele oude traditie. En het is heel goed dat er aandacht aan besteed wordt. Dat er dus speciaal op deze zondag van het jaar nagedacht wordt over Gods bijzondere weg met Israël, met de kinderen van Israël, met het Joodse volk. En het is erg belangrijk dat we daar ook vanmiddag met elkaar over nadenken. En ik hoop een paar dingen aan jullie te kunnen doorgeven. Ik was afgelopen week in Rhenen en toen ik hier naartoe reed, toen besefte ik dat het hier in de buurt is, ongeveer. En sommige van jullie waren daar ook aanwezig. Maar ik heb nu weer een andere boodschap, dus we gaan weer andere dingen ontdekken vanuit de Bijbel. Laten we met elkaar lezen Psalm 126, een paar versen, en dan uit Jesaja 49 en Jesaja 62. Dus eerst Psalm 126. En we denken vanmiddag na over de terugkeer van de Joden naar het land. De terugkeer van het volk van Israël naar het beloofde land, het land van Israël, dat het land waar Israël is gaan heten. En we denken ook na over de betekenis van de terugkeer van het volk naar het land voor ons als christenen. Dus wat heeft dat ons te zeggen? En wat zullen wij daarover zeggen? Wat zegt Gods woord daarover? We lezen met elkaar Psalm 126. Dat gaat ook over de terugkeer. Toen de Heere de gevangenen van Sion terug deed keren, waren wij als mensen die droomden. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidenvolken, de Heere heeft grote dingen bij hen gedaan. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan en daarom zijn wij verblijd. Nou, lees met elkaar in Jesaja hoofdstuk 49. Jesaja hoofdstuk 49 vanaf vers 14. Dus Jesaja 49 vanaf vers 14. Had ik dat opgegeven? Dat zou kunnen. Jesaja 49 vanaf vers 14 tot 22. Sion zegt echter. Misschien kunnen we in vers 13 beginnen. Juich hemel en verheug uw aarde. Bergen breek uit in gejuich, want de Heere heeft zijn volk getroost en zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Maar Sion zegt echter, Sion is Jeruzalem, de Heere heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten. Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, ik zal u niet vergeten, zegt de Heere dus tegen Sion, tegen Jeruzalem. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Uw kinderen zullen zich haasten, maar uw vernielers en verwoesters zullen van u weggaan. Sla uw ogen op en kijk om u heen en zie, zij allen verzamelen zich en komen naar u toe. Zo waar ik leef, spreekt de Heere, voorzeker, u zult zich met hen allen als met een sieraad tooien, waarmee met de kinderen, met de kinderen Israëls. U zult ze ombinden zoals een bruid doet. Dus Jeruzalem ontvangt heel veel kinderen. Heel veel mensen stromen toe naar Jeruzalem. Want uw puinhopen, uw woestenijen en uw vernielde land, voorzeker, nu zult u te nauw zijn vanwege zoveel inwoners. En wie u verslonden, zullen ver van u zijn. Ook zullen de kinderen van wie u beroofd was in uw oren zeggen, deze plaats is te nauw voor mij. Maak plaats voor mij. Laat mij hier wonen. En u zult zeggen in uw hart, wie heeft deze kinderen voor mij voortgebracht? Aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was, verbannen en verdreven. Deze kinderen, wie heeft ze voortgebracht? Zie, ik was alleen overgebleven. Deze kinderen, waar waren die? Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal mijn hand opheffen naar de heidenvolken. Naar de volken zal ik mijn banier omhoog steken. En dan zullen zij uw zonen brengen in de armen en uw dochters zullen gedragen worden op de schouder. Tot zover. En dan lezen we met elkaar uit Jesaja hoofdstuk 62. Jesaja hoofdstuk 62. vanaf vers 1. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. En omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn. Totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans. En haar heil als een brandende fakkel. De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien. En alle koningen uw luister. En u zult met een nieuwe naam genoemd worden die de mond van de Heere bepalen zal. En u zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de Heere en een koninklijke tulband in de hand van uw God. Tegen u zal niet meer gezegd worden verlatene. En tegen uw land zal niet meer gezegd worden woestenij. Maar u zult genoemd worden mijn welgevallen is in haar. En uw land getrouwde. Want de Heere verlangt naar u en uw land zal getrouwd worden. Want zoals een jonge man trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal God zich over u verblijden. Op uw muren in Jeruzalem heb ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U, die het volk aan de Heere doet denken, gun u geen rust. Ja, geef hem geen rust, totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde. Tot zover. Tot zover deze lezingen uit het boek Jesaja natuurlijk. Dat zijn Bijbelse profetieën. En ik wil u gewoon ook even laten proeven aan deze teksten. En sommige van de dingen die we hebben gelezen zijn behoorlijk letterlijk in de moderne geschiedenis in vervulling gegaan. Laat me een voorbeeld geven. In Jesaja 49 wordt gesproken over dat de kinderen van Israël zeggen, of dat het volk van Israël zegt, ik ben van kinderen beroofd en ik ben eenzaam en ik ben verbannen en verdreven. Als we dan denken aan wat er in de 20e eeuw met het volk van Israël gebeurd is, als hier gesproken wordt over verdreven worden, over verbanning en over van kinderen beroofd worden, dan is dat natuurlijk meer dan ooit in de moderne geschiedenis gebeurd. Met de grootste genocide aller tijden op dit volk waar de Bijbel over spreekt. De Bijbel gaat eigenlijk hoofdzakelijk over het volk van Israël. Ook het Nieuwe Testament gaat grotendeels over de geschiedenis van het volk Israël. Wat we in de Evangelie lezen, wat we in het boek Handelingen lezen, gaat grotendeels over wat er allemaal in Jeruzalem en onder de Israëlieten heeft plaatsgevonden. Maar we weten allemaal dat er afgrijzelijke, verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. En je zou ook kunnen zeggen dat de toestand van het volk van Israël na de Holocaust, na de Shoah van de jaren 40, 45, waarin 6 miljoen mensen zijn vermoord, alleen maar omdat ze bij dat volk hoorden. Mannen, vrouwen, kinderen, 1,5 miljoen Joodse kinderen zijn vermoord. Er staat hier, ik ben van kinderen beroofd. En deze kinderen, waar waren die? Ik kan het bijna letterlijk leggen op de moderne geschiedenis. Waar waren de kinderen? En dan toch staat hier een totaal andere toekomst voor Jeruzalem. Als hier gesproken wordt over dat Jeruzalem een vergeten stad was. Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten. En ook er wordt gesproken over vernielers en verwoesters. En er wordt gesproken over puinhopen en woestenijen en het vernield land. Nou, dan zal ik je, weet je wat ik op een gegeven moment begrepen heb? Dat in einde van de 19e eeuw, dus dat is, ik heb het over tussen 1850 en 1900, zo en rond 1880, zijn er een aantal bekende mensen uit de geschiedenis zijn daar geweest. Waaronder onze eigen Abraham Kuyper, die natuurlijk dominee was en later politicus werd en minister-president is geworden in Nederland. Een van de grootste Nederlanders aller tijden. Die is einde van de 19e eeuw ook daar geweest, in het land dat toen Palestina heette. En hij heeft ook geschreven over wat hij daar aantrof. En het was een verlaten gebied. Het was, de wereld gaf helemaal niet om dit land. De wereldpolitiek was er helemaal niet mee bezig. Zelfs de Arabische wereld gaf niet om Jeruzalem. Er woonden natuurlijk heel weinig Joden daar. In 1800 woonden er 25.000 mensen in de stad Jeruzalem. Nou, ik heb 13 jaar in Emmeloord gewoond. Ik woon nu in Ermelo. Dat zijn allebei plaatsjes met 25.000 inwoners. Dat zijn kleine plaatsjes in Nederland. Zo was Jeruzalem in 1800 en in 1850 zal het niet veel anders zijn geweest. Maar nu, nog even doorgaand over die tijd, Mark Twain is daar geweest. Die heeft verslagen geschreven, die zegt het is de stad is een puinhoop, het doet ruïneachtig aan. En ook een opwekkingsprediker uit Engeland, Robert Murray McChane, is er geweest. Die heeft schetsen gemaakt. Als je die schetsen ziet, dan is allemaal hetzelfde beeld. Verlaten. Inderdaad een soort woestenij. En de wereld nogmaals was er niet mee bezig. Nu, vandaag de dag, wonen er meer mensen in Jeruzalem dan in Amsterdam. In Amsterdam wonen ongeveer 750.000 mensen. In Jeruzalem wonen inmiddels 900.000 mensen. Dus van 25.000 in 1800 naar bijna 1 miljoen in de tijd waarin wij leven. En als we het hebben over, en dat dus letterlijk, dat nu de kinderen van Israël en dat de kinderen van de inwoners van Jeruzalem zeggen, die zeggen, deze plaats is te nauw voor mij, maak plaats voor mij, laat me hier wonen. En dan zal Jeruzalem zeggen, wie heeft deze kinderen voor mij voortgebracht? Ik was van kinderen beroofd en eenzaam. Waar waren al die kinderen? Maar nu inderdaad, de huizenprijzen in Jeruzalem zijn sky high geworden. Dus echt, het is heel duur om in Jeruzalem te wonen, omdat er gewoon weinig plaats is. Letterlijk is zo'n profetie als dit in vervulling gegaan. En dat is bijzonder. Ik probeer een aantal basale dingen te noemen. Ik hoop ook dat ik jullie kan bereiken. Mensen van allerlei leeftijden kan bereiken. Er zitten heel veel jonge mensen voor mij, dat vind ik schitterend. En ik hoop echt dat ik niet over jullie hoofden heen praat. En dat ik je iets kan laten proeven van hoe bijzonder het is in welke tijd wij leven. Wij leven in een bijzondere tijd omdat Israël weer Israël is geworden. Wij kunnen het land Israël weer bezoeken. Dat is namelijk heel lang niet zo geweest, want het land heeft heel lang niet Israël geheten. Het is namelijk zo dat in de tijd van Jezus waren natuurlijk door Romeinen aan de macht in wat toen een provincie van het Romeinse Rijk was, de provincie Judea van het Romeinse Rijk. Het was toen eigenlijk ook al niet meer een onafhankelijke natie. Hè. Er was toen natuurlijk ook al vreemde overheersing in Jeruzalem en in het land. De Romeinen waren aan de macht. Maar in 70 na Christus is er een opstand gekomen tegen de Romeinen. Al eerder, in de jaren 60, hè, was er opstand tegen de Romeinen. In 70 na Christus hebben de Romeinen de stad Jeruzalem verwoest. En ook in 135 na Christus is er nog een verdere verwoesting gekomen en ook een verdere verdrijving. En toen is de diaspora van de Joden gekomen. Dat wil zeggen, de verstrooiing van het Joodse volk over de hele aarde. En wat de Romeinen gedaan hebben, die hebben de naam Israël van de kaart geveegd. Die hebben gezegd, het land heet niet meer Israël, maar ze hebben het land Palestina genoemd, naar de aardsvijanden van Israël, namelijk de Filistijnen. In de geschiedenis van de Bijbel kun je lezen dat de Filistijnen altijd de vijanden zijn van Israël vaak. En de Romeinen dachten, nou, we willen niet meer dat er gedacht wordt aan dit land, aan dit volk. En zeker niet gedacht wordt aan dit volk in dit land. Dus we veranderen de naam en we noemen het naar de aardsvijanden van Israël, naar de Filistijnen. En de grote periode van wat je zou kunnen noemen de Romeinse ballingschap is toen begonnen. Dat ze inderdaad overal terecht zijn gekomen. En dat ze op veel plaatsen weer verdreven zijn. En dat ze onder de volkeren hebben gewoond. Meer dan 1800 jaar. Meer dan 1900 jaar. En nog steeds is dat gaande. Nog steeds wonen er heel veel mensen buiten Israël. Maar het bijzondere is, twee dingen zijn heel bijzonder. Ten eerste, dat dit volk, terwijl ze dus geen land meer hadden, toch een volk is gebleven. Dat zegt de Bijbel ook. Jeremia 31, zij zullen altijd een volk blijven voor mijn aangezicht. Het is historisch gezien heel erg bijzonder dat dit volk dat dus zo lang niet een eigen land heeft gehad en ook niet op één andere plek is gaan wonen, maar op tientallen, honderden andere plekken in de wereld is terechtgekomen, dat ze niet zijn verdronken in de zee van de heidenvolken. Want, even een vergelijking, als je denkt aan de mensen die nu in Engeland wonen, mensen die zich Engels noemen, de Engelse bevolking van Engeland, er zijn heel veel, weet je, in de loop der eeuwen, ook de afgelopen eeuwen zijn er mensen uit Frankrijk in Engeland gaan wonen, er zijn mensen uit Duitsland, uit Nederland, uit Zweden en Finland, en ik denk dat er zijn allerlei mensen uit allerlei landen in Engeland gaan wonen. Nou, die mensen die daar eerst gingen wonen, die zeiden, ja, wij zijn Frans, maar we wonen nu in Engeland. Maar die kinderen van die mensen, die zeiden, ja, mijn vader is Frans en mijn moeder is Frans, maar wij zijn hier geboren en getogen. En de kleinkinderen zeiden misschien nog eens een keertje, ja, mijn grootvader kwam uit Frankrijk. Dat zijn gewoon Engelsen geworden. Die beschouwen zich als horende bij het Engelse volk. Nou, er zijn ook veel Joden in Engeland gaan wonen. Maar toch zijn ze een apart volk gebleven. Ze zijn overal terechtgekomen. Maar ze zijn dus niet verzwolgen in de zee van de volkeren. Dat is heel bijzonder. Dat is heel apart. Want dat gebeurt normaal niet met een volk dat verdreven wordt uit hun land. Er zijn heel veel volkeren gewoon helemaal verdwenen. Helemaal niet meer aanwezig. Land kwijt. Een paar jaar later, een paar tientallen of honderden jaren later, geen volk meer. Maar dit volk, notabene, niet een paar honderd jaar, maar bijna 2000 jaar verstrooid over de wereld en toch een volk gebleven in deze wereld. Het tweede wat ik wil noemen, wat heel bijzonder is, dat is, ze hadden geen land meer. Betekent, als je geen land hebt, heb je ook niet het recht om jezelf wettig te verdedigen. Als je geen land hebt, kan je geen leger hebben. En je weet misschien wel dat er geen volk ter aarde is dat zo stelselmatig is gehaat, is gedemoniseerd, is gewantrouwd, is gelogen en is verdreven en is beroofd en is gediscrimineerd en is gedemoniseerd en is vermoord als het Joodse volk. We hebben het over het volk dat het meest gehaat is in de geschiedenis van deze wereld. Terwijl ze dus overal woonden en niet het recht hadden om de wapens legitiem ter hand te nemen. Het bijzondere van het Joodse volk nu in het land is dat ze met recht zichzelf kunnen verdedigen. Zonder land kan je als volk jezelf niet verdedigen. Maar ze zijn bijna 2000 jaar lang zijn ze vogelvrij geweest. En er zijn ook ongelooflijk veel kinderen van Israël vermoord in deze wereld. Met als climax van wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. En nou komt het schrik niet. Een groot deel van die vervolging van de Joden komt uit het christendom vandaan. Dat is de erfenis waar wij mee zitten. Dat is, ik heb in de krant Israël Actueel, die vandaag grootschalig verdeeld wordt in heel veel kerken in Nederland, heb ik een artikel geschreven, hoe zijn wij zo anti-Joods geworden? En als je dat leest, dan ik haal alle kerkvaders aan en ik haal hervormers aan die de meest verschrikkelijke dingen hebben gezegd over het Joodse volk. En het is algemeen gangbaar geworden in het christendom om anti-Joods te zijn. En de Joden werden door de christenen al snel bestempeld als de godmoordenaars. Als het volk dat de Zoon van God heeft vermoord. En een volk dat God vermoordt, is niet waard om te leven in deze wereld. Dat was het algemene teneur. Zij moeten maar vervloekt zijn, ze zijn vervloekt. En de kerk dacht, we doen Gods wil door hen uit te roeien. En gewoon te oordelen. En weet je, voor mij is dat even een persoonlijke noot. Ik ben jarenlang predikant geweest zonder een bepaalde bewogenheid voor het volk van Israël. Ik heb nooit geloofd in de vervangingstheologie die zegt dat wij het ware Israël zijn geworden. Dat wij het geestelijke Israël zijn en dat er helemaal geen plek meer is voor het natuurlijke Israël. Daar heb ik nooit in geloofd, maar dat leefde helemaal niet bij mij. Ik wist wel dat Israël Israël is en dat de kerk is. Maar er was geen besef van hoe belangrijk dit is. Totdat ik mijn eerste boek las over de geschiedenis van het christelijke antisemitisme. Van Michael Brown, Bloed aan onze handen. Met tranen geschreven, als je het leest ga je huilen. Ongelooflijk wat er is gebeurd namens het christendom. In de naam van Jezus zelfs richting het Joodse volk. Er zijn letterlijk, eventjes een heel schokkend iets, vreselijk. Maar letterlijk zijn er heel wat Joden met het kruis van Christus doodgeslagen. Stel je voor een houten kruis of een ijzeren kruis. En toen de christenen hun kruistochten maakten en ze het heilige land van de moslims wilden bevrijden, onderweg hebben ze overal Joden vermoord en in Jeruzalem ook en overal. Joden doodslaan met het kruis van Christus en om de synagogen heen wandelen, terwijl mannen en vrouwen en kinderen in de synagogen zijn en de synagogen in brand steken en dan om de synagogen heen wandelen zingend Jezus Christus is Heer. Dan kan je voorstellen dat Joden niet openstaan voor het evangelie. Want zij weten dat de diepste wortels van dat eeuwenoude antisemitisme, met name in Europa, de diepste wortels daarvan zitten in christelijke theologie. Nou, toen ik dat ging beseffen, toen ik daar inderdaad om heb gehuild, toen ik dacht, hoe heeft dit ooit kunnen gebeuren, dat een kerk zo anti-Joods is geworden, toen begon ik te ervaren dat het echt nodig is dat we hier met elkaar over nadenken. Die hele Bijbel is toch Israël? Dit is toch een en al de geschiedenis van Israël? Jezus zegt, het heil is uit de Joden. Onze verlosser is Jood. Wij aanbidden de redder van onze ziel, de zaligmaker, de Heer die ons geneest. Wij aanbidden degene aan wie we alles te danken hebben. En hij is Israëliet. Hij is de koning der Joden. Hij hoort helemaal bij Israël. Dat is zijn volk. En wij als christenen zouden moeten zeggen tegen de Heer Jezus, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Dat zouden we moeten zeggen, net als dat de niet-Joodse Rut zei tegen de Joodse Naomi. De niet-Joodse Rut, de Moabitische Rut, zei tegen de Joodse Naomi, uw volk is mijn volk en uw God is mijn volk. Wij zouden als niet-Joden die in de Joodse Jezus geloven moeten zeggen, Heer Jezus, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Maar het tegenovergestelde is gebeurd. De kerk is uiterst haatdragend en vijandig geworden jegens het volk van de Heer Jezus. En dat is onbegrijpelijk. En daar is heel veel kwaad uit voortgekomen. Nou, gelukkig begint dat besef steeds meer door te dringen. Maar we gaan even terug naar ons onderwerp van vanmiddag, namelijk de terugkeer van de Joden. Wat gebeurde er? De Romeinen hebben Jeruzalem verwoest. Het land ging Palestina eten. De Palestijnen trouwens van nu, weet je, de Arabieren die zich Palestijn noemen. De Arabieren zijn niet verwant met de Filistijnen, dus dat klopt niet. Hè? De Palestijnen van nu zijn niet de Filistijnen van toen. De Filistijnen van toen kwamen uit Griekenland. En de Arabieren komen natuurlijk van Ismaël, vanaf de andere kant, van het oosten. Niet van het westen. Maar het volk verstrooit over de aarde. Het land heette niet meer Israël. De stad Jeruzalem verwoest, de tempel weg. Dus de kerk ging denken, kijk, God is klaar met zijn natuurlijke volk. De kerkvaders gingen denken, God heeft het volk geoordeeld. En het is over en uit met Israël. Nu gaat het alleen maar om de kerk. Wij zijn het ware Israël. Wij zijn het Israël Gods, het geestelijke Israël. En al die teksten die gaan over Jeruzalem en over Sion en over Israël, al die profetieën worden geestelijk gemaakt, worden vergeestelijkt en toegepast op de christelijke kerk. Waar je dus een geestelijke draai eraan moet geven. In het denken van heel veel christenen helemaal geen plek meer voor dat natuurlijke volk. Terwijl het toch een volk bleef in deze wereld. Een apart volk, een bijzonder volk, getuige de geschiedenis ook. En wonder boven wonder, aan het eind van de 19e eeuw, die tijd die ik net al schetste, zo rond 1880, begint er een beweging op gang te komen. Dat van die Israëlieten, zou je kunnen zeggen. Het Joodse volk, wat inderdaad nog steeds bestaat, bijna 2000 jaar later. Wonder boven wonder. Maar nog wonderlijker dat er ineens, terwijl ze al die eeuwen richting Jeruzalem zijn blijven bidden, terwijl de stad Jeruzalem 1100 keer genoemd wordt in de Bijbel en geen één keer in de Koran. Jeruzalem wordt geen één keer in de Koran genoemd, maar 1100 keer in de Bijbel. De Joden hebben altijd hun plaats van aanbidding, synagoge, altijd aanbidding richting Jeruzalem. En altijd baden ze voor de terugkeer van het volk. En altijd baden ze, zeiden ze, volgend jaar in Jeruzalem. Eeuwen en eeuwen lang. En wonder boven wonder, aan het eind van de 19e eeuw begint dat te gebeuren in de wereldgeschiedenis. En er beginnen stromen op gang te komen van Joden die zeggen, wij geloven dat God ons roept om terug, om daar weer te gaan wonen. Nou ja, en de verdere geschiedenis is natuurlijk dat ook de Volkerenbond heeft gezegd, al begin 20e eeuw, er moet een thuisland komen voor het Joodse volk. Al in 1917, vorig jaar, 100 jaar geleden, een declaratie, ook van Groot-Brittannië, de Balfour Declaration. Die zeiden, er moet een thuisland komen voor de Joden. En de volkerenbond die daarmee instemde. En van toen af aan zijn dingen op gang gekomen. Toen kwam er een enorme poging vanuit het Rijk van de Duisternis om dat allemaal te voorkomen. De hele geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Het stemt toch tot nadenken, ook voor ons als christenen, dat Satan zijn pijlen zo gericht heeft op dat ene volk. Het stemt toch tot nadenken, waarom wordt dat volk zo gehaat? Dat heeft toch met die geestelijke wereld te maken, met die geestelijke strijd ook. Maar wonder boven wonder, na de puinhopen, na het slagveld van de Shoah, van de Holocaust. De terugkeer. Toen de Heere de gevangenen van Sion terug deed keren. En de reisnis natuurlijk van de staat Israël in 1948. Wij waren als mensen die droomden. En toen werd onze mond vervuld met lachen. En onze tong met gejuich. En het is natuurlijk wonderlijk dat notabene het volk van Israël weer woont in het land van Israël. En ook wat bijzonder is, is dat de stad Jeruzalem in 1967 in zijn geheel in Joodse handen is gekomen. En Jezus heeft dat geprofeteerd toen hij zei, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden. Jeruzalem zal door vreemde mogendheden overheerst worden. De Romeinen, de Byzantijnen, de moslims, de kruisvaarders, de Mamelukken, de Ottomanen, de Britten. Totdat. De Jordanië. Maar totdat heeft Jezus gezegd. 2000 jaar geleden zei Jezus, Jeruzalem zal vertreden worden door de heidenen. Hij had het niet over het hemelse Jeruzalem, hij had het over het aardse Jeruzalem. Hij had het over het aardse Jeruzalem waarvan de tempel verwoest zou gaan worden, waarvan de stad verwoest zou gaan worden. Dat heeft hij geprofiteerd. Hij profiteerde de verwoesting van de stad Jeruzalem. Maar hij zei ook, Jeruzalem zal door de heidenen, door de niet-Joden, vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. En dan is het toch uiterst bijzonder, lieve mensen, dat wij in een tijd leven dat Jeruzalem weer in Joodse handen is gekomen. En inderdaad, toen in 1967 de Joden weer konden bidden bij de klaaguur. Ze weer konden bidden in de oude stad van Jeruzalem. 19 jaar lang mochten ze daar helemaal niet komen. 19 jaar lang is de stad verdeeld geweest. De enige 19 jaar in de geschiedenis van de stad dat de stad verdeeld is geweest. In een oostelijk en een westelijk deel. Maar in 1967 ging heel Jeruzalem bij Israël horen. En deze vers uit Psalm 126, ja, die konden ze opnieuw lezen. En het was opnieuw werkelijkheid geworden. Dat hun mond vervuld werd met lachen en hun tong met gejuich. En ze waren als mensen die droomden. Ze zeiden, hoe is dit mogelijk dat dit heeft kunnen gebeuren? En dan zegt dominee Glashouwer, mijn collega, die al tientallen jaren in Nederland en over de hele wereld over deze dingen spreekt, die zegt, hoe kan het dat de christelijke kerk niet meejuicht met het volk van Israël? Hoe kan het dat er zo weinig christenen zijn die meejuichen met het feit dat deze dingen gebeuren? Het lijkt wel alsof er een verblinding in de kerk is. Het lijkt wel alsof er een bedekking is over het christendom, waarin zoveel christenen niet kunnen zien dat bijbelse profetieën voor onze ogen in vervulling gaan. En daarom is het zo goed om hier met elkaar over na te denken vanmiddag. Wij leven in heel bijzondere tijden. Wij leven in de tijd van het herstel van Israël. En waarom is dat nou zo bijzonder? Waarom mag onze mond vervuld worden met lachen en onze tong met gejuich? Waarom kunnen wij als heidenvolken zeggen, de Heer heeft grote dingen bij hen gedaan? Omdat deze ontwikkelingen van de terugkeer van het volk naar het land, dat is natuurlijk vervulling van bijbelse profetie. Laat me nog één voorbeeld geven. We hebben gelezen in Jesaja hoofdstuk 62... dat de stad niet meer genoemd zal worden verlatenen. Tegen Jeruzalem zal niet meer gezegd worden verlatenen. Het zal niet meer een verlaten stad zijn. Afgelopen mei was ik in Israël opnieuw. En toen waren we op de muren van de oude stad. En we lazen ook deze tekst. En 's morgens las ik zelf ook deze tekst voor. Dat de Heer zegt, er zal een tijd gaan komen dat Jeruzalem niet meer verlaten zal worden genoemd. En diezelfde middag liepen wij richting de muur. Het was vrijdag, eind van de middag. En ik had mijn microfoontje, ik heb dan een microfoontje om. 45 mensen, die kan je niet altijd makkelijk toespreken in die drukte van de stad. En het is een grote groep, dus ik spreek door een microfoontje. Mensen hebben een oortjes in en die kunnen dat horen. En ik liep voor een groep uit en we liepen richting de muur. En het zag letterlijk zwart van de mensen. Letterlijk en figuurlijk, want we hebben in het filmpje al gezien dat heel veel orthodoxe joden zwarte kleding dragen. Maar ook figuurlijk gesproken, want er waren allerlei soorten mensen. Er waren duizenden mensen die naar de muur gingen om het begin van de Sabbat mee te maken. Het begin van de Sabbat op vrijdagavond. Als de zon is ondergegaan, begint de Sabbat. En ze verwelkomen de Sabbat zoals een bruidegom zijn bruid verwelkomt. Zoals een bruidegom zijn bruid ontvangt. Zo verwelkomen zij elke vrijdagavond de Sabbat. En weet je, en toen zei ik ook door mijn microfoontje wat we vanmorgen gelezen hebben, dat de stad niet meer verlaten zal worden genoemd. En dat het niet meer een woestenij is. En dat de stad getrouwd zal worden. En dat de pleinen weer gevuld zullen zijn met oude mensen en met jonge mensen. En dat er gezongen en gedanst zal worden op de pleinen van Jeruzalem. En al die teksten die je kunt ze lezen in je Bijbel. Het is letterlijk vervuld in de tijd waarin wij leven. En alleen als je van de kerk Israël maakt, ga je die teksten anders lezen. Dan moet je die teksten anders gaan lezen. Als je zegt, ja, maar het gaat helemaal niet meer om Israël, het gaat allemaal om de kerk. Ja, dan wordt het allemaal vergeestelijk, allemaal allegorie. Dan wordt het allemaal, zijn het allemaal profetieën die wij een hele andere draai moeten geven. Maar natuurlijk is niet alles letterlijk bedoeld in de Bijbel, maar wat wel letterlijk bedoeld is, moeten wij ook letterlijk nemen. Dit soort profetieën zijn letterlijk bedoeld. Nogmaals, niet alles is letterlijk bedoeld. Er is typologie, er is inderdaad allegorie, er is apocalyps, er is poëzie, er is symbool, er zijn allerlei vormen van literatuur die niet letterlijk bedoeld zijn. Dan moeten we het ook niet letterlijk nemen. Maar dit soort profetieën zijn niet geestelijk bedoeld. Die zijn niet bedoeld om daar een sprookje van te maken of een mythe of een verhaal met alleen maar een diepere moraal. Nee, dit zijn teksten die gewoon letterlijk bedoeld zijn. En sterker nog, we kunnen zien dat ze letterlijk in onze tijd in vervulling gaan. Laat me nog een voorbeeld geven. Jeremia 23, vers 7 en 8. Ik zal het niet voorlezen, maar je kunt het opzoeken later. Maar er staat dat er een tijd gaat komen dat er gezegd zal worden, niet meer dat de Heer zijn volk uit Egypte heeft geleid, maar dan staat er heel specifiek dat God zijn volk heeft teruggebracht uit alle landen. En dan wordt er heel specifiek gesproken uit het land van het noorden. Nou, misschien kun je het toch even opzoeken, want jullie doen het, dan doe ik het ook maar. Jeremia 23, vers 7 en 8. Daarom zie, er komen dagen, spreekt de Heere Heere, dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte. Maar, zo waar de Heere leeft, die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarin ik hen verdreven had en zij zullen wonen in hun eigen land. Nou, het bijzondere is dat ook hier dus niet alleen gesproken wordt over Babylon, want dat ligt ook meer in het oosten nog dan in het noorden ten opzichte van Israël. Maar er wordt gesproken over al de landen. Dus dit kan niet slaan op een profetie ten aanzien van de terugkeer uit Babylon. Maar dit slaat op terugkeer uit al die landen. En dan wordt er even heel specifiek gesproken over het noorden. Het land van het noorden. En dan kunnen we kijken naar wat er vanaf 1989 gebeurd is. Tot 1989, de meeste Joden woonden toen nog steeds natuurlijk in het voormalige Oostblok. Wat toen nog Oostblok was. De Sovjet-Unie, de hele Sovjet-Unie, met de nu voormalige Oostbloklanden, met de Oekraïne en Polen, en Tsjechië, Tsjechoslowakije, en Estland, Letland, Litouwen, en dat dat hele gebied, allemaal ten noorden van Israël. Sinds 1989 zijn er voor die tijd, even voor die tijd, kon er bijna geen Jood de Sovjet-Unie verlaten. Ze werden geweigerd als er ooit één Joods iemand was die het lukte om de Sovjet-Unie te verlaten, dan was dat wereldnieuws. Dat was groots in het nieuws dat dat gelukt was. In 1989 is de muur gevallen. De Sovjet-Unie is uit elkaar gevallen. Het communisme is natuurlijk gevallen. Er is vrijheid gekomen. En sinds die tijd zijn er meer dan 1 miljoen Joden teruggekeerd uit het land van het noorden. Er wordt hier in Jeremia 23 heel specifiek gesproken over het land in het noorden. Dat zijn toch wonderlijke dingen. Dat zijn toch wonderlijke dingen. Als we even kijken naar Jeremia 32, vers 36 tot 41. Jeremia 32, vers 36 tot 41. Vanaf vers 36. Wel nu, daarom zo zegt de Heere, de God van Israël, van deze stad. Waar u van zegt, zij is door het zwaard, door de honger en door de pest in de hand gekomen van de koning van Babel. Zie, ik ga hem bijeenbrengen uit al de landen waarin ik hen in mijn toren en in mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid verdreven heb. En ik zal hen terugbrengen naar deze plaats en hen onbezorgd doen wonen. En ze zullen mij tot hun volk zijn en ik zal hun tot hun God zijn. En ik zal hun één hart en één weg geven om mij te vrezen, al de dagen hun ten goede en hun kinderen na hen. En ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat ik mij van achter hen niet zal afwenden, opdat ik hun goed doe. En ik zal mijn vrezen in hun hart geven, zodat zij niet van mij afwijken. En ik zal mij over hen verblijden en hun goed doen. En ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel mijn hart en met heel mijn ziel. En dit is de enige keer in de Bijbel waarin gesproken wordt over dat God zegt dat hij iets zal doen met heel zijn hart en met heel zijn ziel. En dat is dat hij hen terug zal planten in dat land. Nou, het laatste wat ik wil noemen, want ik wil het ook niet te lang maken vanmiddag, maar als we hier verder over nadenken, wat is de betekenis van die terugkeer van het volk naar het land? En dat heeft alles te maken met de toekomstverwachting die wij mogen hebben. Dat in het verlengde van wat ik al noemde, dat de kerk is gaan zeggen, wij zijn het geestelijke Israël, is er ook een toekomstverwachting gekomen voor de christenen die hoofdzakelijk en uitsluitend gericht is op de hemel. De dingen werden niet meer gezien als horende bij deze aarde en bij deze wereld. Maar het heil werd hoofdzakelijk geestelijk. Je zou kunnen zeggen, zicht op Gods geschiedenis en de dingen die in de natuurlijke wereld gebeuren, was er veel minder. Er kwam uitsluitend zicht op het geestelijke heil. En de algemene teneur is geworden dat christenen denken, we zijn hier op aarde. We leiden hier ons leven. En als het aardse tranen al voorbij is, dan worden we opgenomen in de heerlijkheid. En dat is onze hoop voor de toekomst. Je zou kunnen zeggen, het koninkrijk der hemelen werd de hemel zelf. De verwachting van de toekomst is vooral ons sterven en het zijn bij de Heer Jezus. En prijs de Heer, als wij sterven zullen we bij de Heer Jezus zijn. Maar als je de Bijbel leest, dan gaat het om meer dan dat. Als we de Bijbel goed lezen, dan beseffen wij dat inderdaad, als wij sterven, zullen we bij de Heer zijn. Dan zullen we in het paradijs zijn. Maar dat is een tussenperiode. Want de Bijbel spreekt op veel plaatsen, en natuurlijk in het Nieuwe Testament spreekt ervan, dat de Heer Jezus terug gaat komen. Dat een koninkrijk, het koninkrijk van God, gaat komen. De toekomstverwachting die Jezus ons heeft geleerd, en zelfs het goede nieuws wat Jezus ons predikte, was niet vooral een boodschap ten aanzien van de hemel. Hij predikte niet vooral over de hemel, maar hij predikte over het koninkrijk van God dat uit de hemel op aarde zal gaan komen. En we hebben het al met elkaar gebeden aan het begin van deze middag. Uw koninkrijk komen, zoals het in de hemel is, zo ook op de aarde. En wat is nou de betekenis van die terugkeer van het volk naar het land? Dat is dat het de voorbode is van de wederkomst van de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen, het is het begin van het einde. Het einde gaat komen. De geschiedenis van deze wereld zal niet altijd doorgaan zoals die nu is. De Bijbel zegt, en ik wil je echt uitdagen om je Bijbel te lezen, en dan zul je veel van dit soort teksten tegenkomen. De Bijbel zegt dat er een glorietijd op aarde gaat komen. Een glorietijd voor Jeruzalem, maar dat betekent ook een glorietijd voor deze hele wereld. En ik denk dat we ook daarvan, of daarin, wat dit soort dingen betreft, dat het nodig is dat we anders gaan denken. Dat we zicht krijgen op het koninkrijk dat gaat komen. En dat wil de Heer Jezus terug kunnen komen. Dan moet je ook de vraag stellen, waar zal hij dan terugkomen? Als we geloven dat hij lichamelijk uit de dood is opgestaan en dat het graf werkelijk leeg was. Jezus is nog steeds mens. Jezus heeft nog steeds een lichaam. Jezus is niet in een onlichamelijk lichaam tot leven gekomen. Hij heeft gegeten met zijn discipelen. Hij heeft vis gegeten en brood gegeten. En hij zei tegen Thomas, steek je vingers in mijn handen en in mijn zij. Hij had echt een lichaam. Je kon hem aanraken, ook na zijn opstanding uit de dood. Jezus heeft nog steeds een lichaam. Een verheerlijk lichaam. Maar hij zal lichamelijk terugkomen in deze wereld. En dat heeft allemaal te maken met ons geloof in de wederkomst. We zijn daar verlegen mee geraakt in het christendom. We zijn ook zeer verlegen geraakt met de leer van onze toekomstige opstanding uit de dood. Ik durf te stellen dat velen van u, terwijl u al heel lang in de kerk heeft gezeten misschien, dat u wellicht, ik denk dat u heel weinig preken heeft gehoord over onze toekomstige opstanding uit de dood. Heel weinig preken over de opstanding die gaat komen. Terwijl de apostolische geloofsbelijdenis natuurlijk zegt, ik geloof in de opstanding der doden. En terwijl de preken van Petrus en Paulus in het boek Handelingen veelvuldig gaan over onze toekomstige opstanding uit de dood. Dus de hoop waartoe wij opnieuw geboren zijn, de verwachting die wij hebben voor de toekomst, is de komst van het koninkrijk van God. Is de wederkomst van de Heer Jezus. Is de boodschap vanuit de Bijbel dat de Messias opnieuw gaat komen. Dat zijn voeten op de Olijfberg zullen staan. En dat er een tijd gaat komen, lees bijvoorbeeld Jesaja hoofdstuk 2, dat de volkeren de oorlog niet meer zullen leren. Als wij verlangen naar een andere wereld. Als wij huilen om de haat en het geweld en de oorlogen en de misdaden van mensen en het egoïsme en de onderdrukking van mensen en de uitbuiting en de slavernij en de walgelijke, de onvoorstelbare hoeveelheid walgelijke dingen die mensen doen in de wereld waarin wij leven. En elke dag horen we daarvan in het nieuws. En als je het journaal kijkt of je leest de krant en je laat het tot je doordringen, dan kan je wel janken dat je denkt, hoe is het mogelijk dat mensen elkaar dit aan kunnen doen? En er is zoveel oorlog en zoveel onschuldige mensen die gedood worden. En ga ze maar door. Maar de Bijbel zegt dat er een glorietijd in deze wereld gaat komen. De Bijbel zegt dat er een tijd gaat komen dat de volkeren de oorlog niet meer zullen leren. Dat ze hun zwaarden zullen omploegen tot agrarisch werktuig. Wat zeg je? Dat ze hun zwaarden zullen omsmelten tot ploegscharen, sorry, niet zullen omploegen. Dat er geen wapens meer zullen zijn. En dat, die tekst die ken je wel, dat de aarde vervuld zal zijn met de kennis van de Here, zoals de wateren de zee bedekken. En zo zijn er nog heel veel teksten. Die gaan niet over de hemel, die gaan over de aarde. En daarom is het zo bijzonder om over Israël na te denken. Want de terugkeer van het volk naar het land is het begin van het feit dat dit soort dingen ook zullen gaan komen. Want als de Heer Jezus terugkomt, zal hij niet in Amsterdam terugkomen en hij zal niet in New York terugkomen. En ook niet in Canterbury of in Moskou of in Rome. Maar hij zal in Jeruzalem terugkomen. En Jeruzalem is wat dat betreft natuurlijk de belangrijkste stad in de wereld. En daarom is het zo mooi dat we hier ook zicht op krijgen. Nou, ja, de eerste keer dat ik in Israël was, toen had ik ook dat is natuurlijk ontzettend bijzonder om daar dan te zijn. Maar je merkt ook gewoon dat Ik had heel sterk zoiets van, heren, ik kreeg heel sterk de indruk en het gevoel, dit is buitengewoon en hier gaan nog veel meer dingen gebeuren natuurlijk. Er gaat nog veel meer gebeuren. En we zullen merken dat de strijd rondom Israël en rondom het Joodse volk heviger zal worden. Ik wil ook noemen dat het antisemitisme in de tijd waarin wij leven weer heel veel sterker aan het worden is. In Frankrijk hebben de Joden niet meer de vrijheid en de rust die ze 10 jaar geleden nog hadden. In Engeland is nu een man die de Labour-partij leidt, die een pure antisemiet is en die de mensen van Hamas en de leiders van Hamas zijn broeders en zijn vrienden noemt. En er is een kans dat hij minister-president van Engeland gaat worden. Dat betekent dat veel Joden in Engeland zich niet meer veilig zullen kunnen voelen in Engeland. En hij wordt alleen maar populairder nu hij dit soort dingen roept. En we zien dat het antisemitisme zowel in Europa als ook in het Midden-Oosten natuurlijk met de haat van de Arabische volkeren jegens Israël enorm toeneemt. Het neemt alleen maar toe. En ik denk dat we tegen elkaar moeten zeggen dat we niet opnieuw neutraal aan de kant kunnen blijven toekijken. Het is lang genoeg geweest dat het christendom niks heeft gedaan. Vroeger zelfs keihard eraan meedeed. En het zelfs geïnitieerd heeft. Maar ook in de moderne geschiedenis heel veel kerken en christenen hebben toegekeken. En Elie Wiesel heeft gezegd, het tegenovergestelde van liefde is niet haat, maar het tegenovergestelde van liefde is onverschilligheid. Is apathie. En als wij apathisch zijn, als we onverschillig zijn, als het ons helemaal niks doet, als we ons alleen maar laten informeren door de moderne media, waar heel veel leugens verspreid worden over Israël. En we zijn daardoor geïnfecteerd, waardoor we eerder anti-Israël gaan denken dan dat we voor hen bidden. Dan moeten we daar goed over nadenken. We mogen niet onverschillig blijven toekijken. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij leren bidden voor de vrede van Jeruzalem. Omdat het allemaal te maken heeft met de vrede voor deze hele wereld die gaat komen als het koninkrijk gaat komen en als de koning van het koninkrijk, onze Heer Jezus Christus, gaat terugkomen. Halleluja. Amen. Amen. Laten we kort bidden en dan geef ik het aan Jan. Heer, we danken u dat u trouw bent aan uw woord. We danken u, Heer, dat u van uw woorden geen ter aarde laat vallen. Maar dat u alles uiteindelijk in vervulling zal doorgaan, waar we over lezen in de Bijbel. We bidden u, Heer, dat u ons wijsheid en inzicht wilt geven. En we danken u, Heer, dat u regeert. En ook al gaan de volkeren tekeer, ook al zijn de naties in opstand tegen u en tegen uw gezalfde. Ook al gebeurt er heel veel wat voortkomt uit die geestelijke strijd. En ook al is er dreiging en geweld en haat. Dank u wel, Heer, dat u zegt, ik heb mijn koning te Sion gesteld. En dat u spot en lacht met al uw vijanden. Lacht om al uw vijanden. En Heer, dat u uw plannen volvoert. Ik bid u ook voor deze gemeente, Heer, dat u ook in deze gemeente wilt geven dat de bewogenheid en de liefde en de goedertierenheid en de verwachting, Heer, dat die sterk zullen zijn. Dat u ook in deze gemeente wilt geven dat er gebeden zal worden. Ook voor de vrede van Jeruzalem. En dat u Heer, in dat opzicht deze gemeente ook wilt zegenen met veel van uw nabijheid. Met uw vreugde, met de volheid van de Heilige Geest. Dank u wel, Heer, dat u regeert. En dat we u mogen kennen en aanbidden. Geprezen zij uw naam. Amen.